Op cassettealbum 2, band 5 tot en met 8, de heer Kees Brakshoofden, spreker en coördinator van het jongerenwerk. De tekst die bij deze studie gehanteerd is, is van de hand van de heer R. van het Veer. U gaat luisteren naar band 1 van de Bijbelstudie Over Lijden gesproken.
Fijn dat u er bent. We hebben vanavond een toerustingsavond. En we beginnen vanavond een Bijbelstudie die waarschijnlijk een aantal keren zal duren. En die getiteld is Lijden in de brieven van Paulus. Het is een Bijbelstudie van Ruud van het Veer. Mijn naam is Anders van der Wal en ik doe deze Bijbelstudie namens en voor gemeente Ebenezer. En na mij zullen broeder Date Gorter en Kees Brakshoofden de studie vervolgen. Het is goed om zo met elkaar bezig te zijn. En ik denk dat we, voordat we überhaupt wijsheid zoeken, dat we dat maar op één plek kunnen. Dat is namelijk bij hem. Zullen we bidden. Vader, dank u wel voor wie u bent. En we zijn u zo dankbaar dat we bij Paulus te rade mogen gaan. Die ons voor ogen zet wie u bent. Vader, de schrift noemt u. De Vader van het medelijden en de God van alle vertroosting. Vader, en dat is wat we van u vragen. Om ons te leiden in het luisteren en spreken. Om ons te laten begrijpen, te verstaan wat er staat. Het te overwegen in ons hart. Opdat we groeien mogen, niet alleen in de erkenning van uw wil. Maar ook, Vader, en bovenal groeien mogen in de erkenning van u. Vader, dank u wel dat u ons leert spellen. Dat we ons hart te luisteren leggen bij de schrift. Vader, dat vanavond het een toerustingsavond is. En Vader, er is geen betere toerusting dan met elkaar uw woord in de grondtekst te openen. En ons oor te luisteren te leggen. Ons hart te luisteren te leggen. Leid ons door uw geest in elk opzicht. En mag het dat ene doen wat ons aller hart begeert. Dat het uitwerkt tot lof en eer van u. Daar dank u voor in Christus Jezus naam. Amen. Als je met elkaar gaat praten over lijden, dan kom je nog wel eens wat tegen. Dikke boeken, dunne boeken, onbegrijpelijke boeken, onschriftuurlijke boeken. En gelukkig regelmatig ook een boek of een brochure die heel duidelijk vastzit, geënt is op dat wat er staat. En als je praat over lijden, dan zijn er een aantal zaken die ik misschien wel tegen u zo inlopend wil zeggen. Als je praat met gelovigen over lijden, dan is dat misschien wel het zwaarste waar een gelovige mee te maken krijgt. Ik denk dat het iets is waar we als mens, als gemeenteleden, mee zouden kunnen worstelen en mee worstelen. Als je met mensen praat, dan kan het zijn dat ze niets meer of niet veel meer van geloof willen weten, omdat ze met onbegrepen zaken zitten. De vraag die je dan zou kunnen krijgen, die mensen je dan stellen, is bijvoorbeeld, hoe kan een goede en almachtige God zoveel pijn en ellende in de wereld toelaten? En die tweede vraag, misschien wat persoonlijker, waarom moest, zeg maar, mijn vader zoveel pijn hebben voordat hij stierf? Ik denk, aan de ene kant zijn er misschien momenten dat je niets anders kunt doen dan zwijgen en in tranen kunt opzien naar vader. Tegelijkertijd is er zo'n ontzettend houvast, zo'n zekerheid, zo'n absolute noodzakelijkheid te weten wat God zegt, dat ik eigenlijk iets heel anders doe dan misschien heel wat brochures en boekjes. We gaan luisteren naar wat Paulus zegt. En omdat ik mocht voorwerken, zeg maar, je bent er dan mee bezig en dit is al een studie die een tijdje op mijn nek ligt. Ik denk dat het goed is om te raden te gaan op die plek waarvan God ons heeft laten zien, daar moet je zijn. Daar staan zaken die die je antwoord geven. Daar staan zaken die het in het kader zetten van mijn liefde, van Gods liefde. En als je praat met mensen, dan zitten er ook bij ons veel mensen die met hun lijden geen raad weten. Die af en toe met hun leven geen raad weten. Die zeggen, ik zit kropvol met schuldgevoelens ten opzichte van dat wat ik ten opzichte van mijn kinderen heb gedaan. Met wrok misschien wel, ten opzichte van een herder en leraar. En dan merk je vaak dat als je pratend sondeert wat er aan de hand is, dan is er dat ze niet bevatten of nog niet bevatten wat er nou werkelijk aan de hand is. Ik denk dat God niet voor niks in het organisme dat het lichaam van Christus is, mensen neerzet die mogen zeggen, die kunnen zeggen, dat is het betere woord, die kunnen zeggen wat God zegt. God geeft aan een gemeente niet voor niks een herder. God geeft niet voor niks leraren die dat spreken wat er staat geschreven. Die niet hun eigen mening over de schrift leggen en dan zeggen, kijk eens wat de schrift zegt. Maar die zich net zo goed als degene die ze leren, laten leren door God. Ik denk dat er heel wat mensen zullen zijn. En mag ik eerlijk zijn, ik ook, zo regelmatig. Dat ik niet of nog niet begrijp dat echt alles uit hem is. En dat in alle zaken het juist allemaal meewerkt ten goede. Dat zelfs opmerkingen of een verkeerde. Of een conclusie die niet deugt eigenlijk. Alleen maar laten zien dat iemand nog niet door heeft. Niet door heeft, nog niet door heeft. Zo zit dat met dat kwaad dat mij is aangedaan. Dat heeft een broeder mij aangedaan. Dat kan ontzettend prikkelen. Maar als God nou zaken uitwerkt. Als God nou degene is die ten diepste. En we belijden daarin. Wat Romeinen 11 vers 36 zegt, dat uit hem en door hem en naar binnen in hem is het al. Alles wat God heeft gecreëerd staat in, die ene grote richting, namelijk dat God uiteindelijk dat zal doen wat hij zich heeft voorgenomen voordat hij de eonen aan het werken zette. Dat was alles te zijn in allen. Ik denk dat we daar niet boos over zouden moeten worden, zouden kunnen worden. Dat je ook niet moet gaan irriteren aan mensen die je met vragen bestoken en misschien wel ineens in je eigen vragen prikken met hun opmerkingen. Maar ik denk dat wij als, en ik zeg maar even wij, iedereen incorporerend die hier zit, maar wat kunnen we nou anders doen als gelovigen die op de schrift vastzitten, willen zitten, willen horen wat God zegt. Ik denk dat we voor ze mogen bidden. En dan bij al ons welhebben de Vader verzoeken of hij diegene die zo lijden moet, of naast iemand staat die zo lijden moet, leidt met kennis, met de erkenning van zijn wil. Hem te laten groeien in wijsheid en geestelijk inzicht, al die zaken hier, opdat dat vele wat er gezegd wordt, is tot eer van hem en tot een wandel tot eer van hem. Ik denk dat we zouden moeten praten over wat God zegt. Of zouden moeten laten gezeggen wat God zegt. En ik denk dat u, net als ik, in een bepaald proces zit, waarin u antwoord zoekt op uw vragen, waarin u gewoon luistert naar wat de schrift zegt. En het kan zijn dat als u op weg bent, allemaal zijn we dat tenslotte, op weg bent met vragen, dan zijn er een aantal kernen, een aantal vastheden die u niet hoeft los te laten, die u niet kunt loslaten, want dat blijft vast en onomstotelijk. Het is niet buiten u om. Het is niet buiten uw hart. Die tekst zegt u tegen mij en die mag ik niet gebruiken als een dooddoener. En het kan best zijn dat een tekst die ons eerst een heleboel zei, een tijdje lang misschien wel verwort tot glad gesleten vlakke munt, om een bepaald moment door God, door situaties, opnieuw gemunt te worden. Van waarde te worden voorzien. En zo zullen we in deze studie een aantal keren heel duidelijk zaken die we kennen, misschien wel opnieuw gaan verwerven, om ze ook met elkaar opnieuw te kunnen beamen. Ik denk dat in alle zaken die er zijn, ik langzamerhand door heb met u, dat het eigenlijk maar om één ding gaat in mijn leven. Dat is datgene wat God zegt. En dat een heleboel dingen misschien wel leuk zijn of aardig, maar niet wezenlijk. We gaan met elkaar de studie in. Leiden in de brieven van Paulus. Het is een studie van Ruud van Veer, een van de broeders in ons midden. En we gaan gewoon maar met elkaar lezen. Veel van de teksten die er staan worden letterlijk geciteerd. Soms noem ik u een tekst en laat ik het aan uw eigen werkzaamheid over. En dan zegt de studie: bij een eerdere studie over het gebed bij Paulus viel mijn oog op een Grieks woord, euthermos, dat het medelijden betekent. Op zich niet zo'n bijzonder woord. Het komt slechts 4 keer voor in de brieven van Paulus. In het concordant trefwoordenregister, bekende blauwe boek, staat dat in de MBG-vertaling het 3 keer is vertaald met barmhartigheid en 1 maal met ontferming. Het Griekse woord okteiro, dat medelijden hebben betekent, komt 2 maal voor en is in de MBG-vertaling vertaald met barmhartig zijn. Medelijden komt dus volgens de NBT, volgens de NBG-vertaling, en controleert u dat maar met een concordantie, helemaal niet voor in de brieven van Paulus, denk je. Dat trok mijn aandacht, omdat een argeloze lezer dan ook nooit achter de ongelooflijke waarheid kan komen dat we een vader van het medelijden hebben. Hij blijft hierdoor verstoken van een stukje erkentenis, een stukje erkenning van God. En juist dat, weten wie God is, God, die erkenning van God, waarom Paulus ons leert bidden, dat is in ons lijden brood en brood nodig. Ik denk dat het net zoals bij u misschien wel, maar ik weet het van mezelf, een gebed is dat ik minstens 2 keer per dag bid. En dan echt bid, vragend aan Vader, mag ik daarin groeien? In uw wil en in de erkenning van u. Want dat is het enige wat telt. Dat is het enige wat we keihard, keihard nodig hebben. De tekst zegt dan brood en brood nodig. En zoekend naar een vraag op een lastig antwoord, nee, op een terechte vraag, zoek je dan naar een antwoord, laat ik het anders dus zeggen, en dan kom je alleen niet met een menselijk moment van woorden, maar dan blijkt alleen gezegd te kunnen worden dat wat God zegt. Ik kan me herinneren dat toen ik bij iemand was die door de artsen als terminaal werd gezien, en het sterven kwam er inderdaad aan, dat je dan met elkaar zit te praten, en het gekke is dat je dan niet zoveel behoefte hebt aan het weer, aan allerlei andere zaken, je hebt de schrift nodig. En ik kan me herinneren dat je dan een gedeelte openslaat, soms op verzoek, soms omdat je weet dat werkt, dat helpt, dat draagt, dat troost, dat bemoedigt. En dat je dan met elkaar proevend leest en tegen elkaar zegt wat hier staat. Zo'n stuk dat voor mij zo ontzettend wezenlijk is, staat hier afgedrukt. Het is uit 2 Korinthe 1. Het zijn afgebeeld de verzen, afgedrukte verzen 3 tot en met 11. En ik heb u wel eens gezegd, als je kijkt naar 2 Korintiërs, dan is dat, zo noemt nog dat, een brief voor het hart. En eigenlijk is wat hier staat, als je het aan mij zou vragen, dan is dat een loflied dat je elke dag kunt zingen. Want als je leest wat hier staat, dan lees je zijn liefde en zijn zorg voor mij houden nooit op. En als ik dan tegenkom dat God is de vader van het medelijden, wat duidt op zijn bewogenheid met mij, met ons, met de wereld, en de God van alle vertroosting, dan weet je alles wat je weten moet. We lezen wat er staat. En ik maak er hier en daar wat korte opmerkingen bij, omdat de studie zo is opgebouwd dat we daar straks wat verder op doorgaan. 2 Korintiërs 1, 3 tot en met 11. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader van het medelijden en de God van alle vertroosting, die ons aanspreekt, die ons toespreekt in al onze verdrukkingen. Verdrukking. In al die inperking van buitenaf die er is. Zodat wij hen, die in allerlei verdrukking zijn, kunnen aanspreken, kunnen toespreken met de vertroosting waarmee wij zelf door God aangesproken, toegesproken worden. En als je het zou nalopen, dan staat er in die verse 3 tot en met 7 wel 10 keer dat begrip. Want gelijk het lijden van Christus overvloedig over ons komt, zo valt ook door Christus overvloedig vertroosting ten deel. Worden wij verdrukt? Het is u tot vertroosting en redding. Worden we aangesproken, het is u tot vertroosting die werkzaam is in de volharding van hetzelfde lijden welke ook wij lijden. En onze verwachting voor u is wel gegrond, want wij weten dat gij evenzeer gemeenschap hebt aan het lijden als aan de vertroosting. Want wij willen u niet onkundig laten, broeders, van de verdrukking die ons in Azië is overkomen. Bovenmate en boven vermogen waren wij bezwaard, zodat wij aan ons leven wanhoopten. Ja, voor ons eigen besef achten wij de beschikking van de dood te hebben, opdat wij niet overtuigd zouden zijn van onszelf, maar van God die de doden opwekt. En hij heeft ons uit zulk een groot doodsgevaar geborgen en zal ons bergen. En wij verwachten nog meer geborgen te worden. Terwijl gij ook tezamen met ons medewerkt, met uw smeekbeden, opdat uit veler mond voor de genadegave ons geschonken door velen dank gebracht mag worden voor ons. Nou is het bij dit soort, het is een hele werkvertaling. Natuurlijk is dit een werkvertaling waar we nog flink naar zouden moeten kijken. En daar is ook verder nog niet op geknokt. Maar het is heel goed om al dichterbij te komen. Het is al heel goed om dichterbij te komen en te gaan verstaan hoe zaken zitten. Als je zo'n tekst leest, en dat wordt dan niet begrepen. Maar toen ik een keertje zei, gezegend in een predikatie, zei de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, leverde dat mij nogal wat commentaar op. Wij kunnen God niet zegenen. Er staat ook niet dat we God zegenen. Het letterlijke woord van gezegend, wat wij dus met gezegend vertalen, dat Griekse woord zegt goed spreken, wel spreken. Als er eentje het spreken waard is om te roemen en noem maar als maar op, dan is dat God toch. Dus dat wordt ermee bedoeld. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. En dat is even zo'n stukje, en ik ga er niet te lang op door, want er zijn zoveel dingen die naar boven komen, die ik erbij genoteerd heb om te zeggen, dat wil ik ook tegen u zeggen. Maar dat de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, als God nou zo God is, onze Vader en God van onze Heer Jezus Christus, ook onze God en Vader, dan zou je kunnen zeggen, dan als Paulus dat zo zegt, dan is dat het venster, zou je kunnen zeggen, zoals we hem mogen zien. God zien op ware grootte, bij wijze van spreken, en in kleur. Hij is niet alleen de verlosser, hij is niet alleen de schepper, maar hij is ook nog de toespreker, bijvoorbeeld. Hij is ook de bron van werkelijk duurzame vrede. En noem al die zaken maar op. Daar gaat zoveel open als je dat leest. En als Paulus spreekt over lijden wat hem overkomt, dan zet hij daar gelijk tegenaan vertroosting die ten deel valt. En zoals Paulus heel wat overkwam, ziekte, doodsgevaar, denk aan Efeze en al die zaken meer, Paulus herauwde het evangelie van Christus. En door alles heen wat hem overkwam, door al die verdrukking, leerde hij één ding zeer scherp. Namelijk te vertrouwen op God. Nou zou ik kunnen zeggen, klaar, ik ga lezen. Maar wat mij nou heel erg hoog zit is, dat deed het Paulus. Doet het dat ook ons? Is het zo dat dat wat ons overkomt, nou is het niet in doodsgevaar, in Efeze en dat soort zaken meer. Maar in al die zaken die u en mij overkomen, is dat in ons leven niet iets om je te verzetten tegen God, niet om je van God daardoor af te keren, maar is dat wat je overkomt, datgene wat God geeft, opdat je weet wie Hij is. Opdat je weet, zo zit het in elkaar. Hem kan ik vertrouwen en mag ik vertrouwen ten diepste. En dat wordt straks nog een keer heel fraai onder woorden gebracht. Maar een van de dingen die dan in vers 9 bijvoorbeeld staan. En hoe vaak zijn we dat niet van onszelf? Hoe vaak vinden we niet onze eigen aanpak beter? Hoe vaak vinden we niet dat we het zelf veel beter kunnen dan iedereen? We zijn zo ontzettend van onszelf overtuigd. Opdat wij, staat daar, we niet overtuigd zouden zijn van onszelf, maar van God die doden opwekt, die de doden opwekt. En diezelfde God die doden opwekt, is degene die ons geborgen heeft en bergt en zal bergen uit elk gevaar. Je zou hier bijna op zeggen, we stoppen en we heffen een danklied aan. Maar in wezen is dit een stuk voor uw hart. Misschien, zei iemand, is dit niet alleen een brief voor het gebroken hart, maar ook een brief voor het gebroken lichaam. En daar mag u over nadenken. De tekst zegt verder. Dit schriftgedeelte is voor ons zo belangrijk, omdat het een aantal facetten weergeeft van het lijden van God, van Paulus en zijn medewerkers, en van de uitwerking die het had op de gelovigen van die tijd. En daardoor ook zou kunnen hebben op ons, die zich geroepen weten tot het zoonschap en behoren tot het lichaam van Christus. De groene boeken over de brieven van Paulus en het blauwe boek zijn voor een diepgaande studie een onmisbare bron van informatie om door te dringen tot de kern van wat God bedoelde. En dan citeert de tekst 2 Timotheüs 3, 16 tot en met 17. Alle schrift is God geademd en nuttig om te leren, tot aantoning, tot terechtwijzing en tot opvoeding in gerechtigheid, opdat de mens Gods toebereid zij en tot alle werk goed toegerust. Er bestaat geen betere toerusting dan het bestuderen van de door God geademde schrift. Ik denk dat u dat maar boven uw wastafel zou moeten schrijven. Of als een kaartje op uw bureau zou moeten leggen. Er bestaat geen betere toerusting dan het bestuderen van de door God geademde schrift. Heel vaak hebben we de neiging om te denken, ja, waarom gaan we op de toerusting niet over tot gezellige onderwerpen? Actueel en zo. Ik denk dat de actualiteit voor u zit in het voor u nu beseffen wie God is. Het voor u nu beseffen wat God bezig is uit te werken. Dat is de actualiteit die we ten diepste nodig hebben. Anders lees je de actualiteit en verdiep je in menig krant en merk je dat de Bijbel die avond is dichtgebleven. We gaan enkele versen nog maar eens bekijken. Vers 3. We hebben het net gelezen, gezegend. Zij de God en Vader van onze Heer, Jezus Christus, de Vader van het medelijden en de God van alle vertroosting. Wat is het toch een genade dat wij er in onze tijd achter mogen komen dat we een vader hebben die met ons meeleidt. Om dit nog wat dichter bij ons hart te krijgen, zouden we vader Abba, eigenlijk zit daar het woord papa achter, mogen noemen. Abba vindt u bijvoorbeeld in Romeinen 8 vers 15 en Galaten 4 vers 6, het staat daar vermeld. Hij is de vader, hij is de Abba van het medelijden. Onze hemelse vader leidt met ons mee. Dat zijn van die zaken die we ons zouden moeten realiseren. Als je over dingen praat, dan zijn dat zaken die je moet beseffen. Wat is nou medelijden? Dat is heel kort gezegd dat wat voorafgaat aan barmhartigheid. De vader van het medelijden wil dus zeggen, dat is wat dieper zit, wat onder barmhartigheid zit. Want barmhartigheid hebben we leren omschrijven als medelijden die tot daad geworden is. Maar achter die barmhartigheid zit het medelijden. Zit dat in wezen wat dieper is. God is de vader van het medelijden. Onze hemelse vader leidt met ons mee. Het wonderlijke is echter dat hij ook het lijden bij ons inzet. Abba, vader, is dus heel intensief bij ons lijden betrokken. Want zodra hij lijden bij ons inzet, bezorgt hij zichzelf ook lijden en heeft er deel aan. Zaken om te proeven. Om te denken bijvoorbeeld aan Romeinen 8. Waar staat dat we bijvoorbeeld, citaat, zijn gerekend als slachtschapen. Dan moet u dat verband lezen. Wat is het dan dat ons zou kunnen scheiden? Als u begint te lezen in Romeinen 8, met al die zaken die daar als juwelen van wat God te zeggen heeft tegen u en mijn huilend, troostzoekend, gekreukeld hart, daar komen alle zaken die u weten moet. Het lijden van nu weegt niet op tegen dat wat komt. Alles is uit God, dat wat er overkomt. Vader, uw hart is er. U bent er. U draagt me daarin. U geeft me datgene wat nodig is. Uw liefde trekt u nooit terug. Niets kan me scheiden van u. Niets. Zelfs die hele zware dingen die Paulus daar noemt. We zijn meer dan overwinnaar. En dan niet in een soort goedkope roes. Maar overwinnaar weten. Weten wie God is. Omdat je met allebei je geestelijke benen op datgene staat wat God te geven heeft. Dat zijn dingen die je dan proeft, hè? Waar ik dan over denk, waar ik mee worstel, waar ik vader op aanspreek, waar ik vader mij op laat aanspreken. Maar als nou alles uit u is, dan gebeurt er dus niets zonder u. Zonder uw weten. Dus dan valt dit wat me nou overkomt, valt me toe uit uw hand. U die de plaatser bent, u die de trooster bent, u die Abba bent, u die onderschikker bent, dit gebeurt niet buiten u om. Dan krijg je natuurlijk de fase van huilen. Misschien wel worstelen, bijna Joods, God ter verantwoording roepen. Maar ook het moment dat ik op grond van datgene wat God zegt, niks anders kan vragen dan, oké, so what? Wat werkt u er nou mee uit? Want dat wil ik weten van u. Wat wilt u me laten zien? Wat wilt u me tonen? En één ding besef ik, u bent mijn alles. En u zult me ook op uw tijd laten zien waartoe dit was. En dan kan ik het neerleggen. En dan komt het af en toe op. Dan steekt het misschien. Maar dan laat het je niet steken. Dan neem je datgene wat je weer ziet opkomen. Breng je bij vader en zeg: vader, dat was toch het antwoord. Zonder nou vrome pias te willen spelen. Want daar hou ik allemaal niet van. Maar het is zo ontzettend wezenlijk, alleen moet het niet een jargon zijn en dan is het verstikkend. Dan is het niet fijn, laat ik het maar zo zeggen. Maar als ik één ding besef, dan zijn die reformatorische woorden Deo volente misschien verkeerd geannexeerd. Want ik kan geen poot verzetten zonder DV te weten. En we maken afspraken tot en met en we zeggen dingen tot en met, maar het is wel DV. Alleen heb ik niet de neiging om het overal als een soort must aan vast te plakken. Maar het is wel zo. Alle mensen stof je aan een weegschaal. God hoeft maar te pieken en het is over. Als je dan zit bij een broeder die net een CVA gehad heeft, dan praat je met elkaar niet over herstel en processen en weet ik veel. Dan praat je met elkaar over... Snap je wat ik bedoel? Dan praat je met elkaar over het hart. Maar ik ben niet boos op God. Hoor je dan? Ik hou van hem. Want het is uit liefde. Dan wil ik zien wat hij ermee bedoelt. Dan hoop ik dat hij het kan gebruiken naar mijn kinderen toe die wat verder van God afstonden dan ik. Noem maar op. Dat is, wat werkt u ermee uit? Niet van, oh jee, waarom moet het mij overkomen? Die gedachte is er natuurlijk ook geweest. Maar dat doorgroeien en zeggen, wat werkt u ermee uit? En dan zeggen kunnen, dan is het goed. Als u dat ermee kan bereiken, als het uw doel kan dienen wat mij overkomt, dan is het goed. En dan zit ik er met een brandend hart, met rode ogen. Maar ik denk, vader, het is goed te horen bij een broeder die dan dit ernstige moet meemaken, tegelijkertijd beseffend, wat werkt u ermee uit? Wat kunt u ermee naar mijn kinderen? Ik denk dat we die vragen gewoon zouden moeten zeggen. God leidt mee en bewijst zijn medelijden. God is barmhartig, mag ik het zo zeggen, en deelt ook tegelijkertijd zijn vertroostingen uit. Het is echt de Abba van het medelijden. En ik leer maar één ding vanuit de schrift, Romeinen 11, vers 36, Jesaja 45, Deuteronomium 32, niet buiten hem om. Ten diepste, niet buiten hem om. Hij is heel intensief bij ons betrokken. Als ik dan zo op weg naar Pasen denk aan datgene wat vader met de zoon deed, dan ging dat niet buiten zijn hart om. Dat wat u en mij, niet buiten zijn hart om. De tekst zegt dan, we zijn ons niet bewust dat vader op deze wijze bij ons persoonlijke lijden, wat dan ook dat mag zijn, betrokken is. En wimpelen ons lijden vaak af met het vinden van een oorzaak. Ah, de dokter heeft een verkeerde diagnose gesteld. Die andere weggebruiker maakte een stomme fout. Die werkgever van mij is een slavendrijver. Het kwam door de gladheid of ik gleed uit op die skihelling. Het komt door mijn leeftijd. Opmerkingen die we dan horen. Maar niets buiten hem om. Vandaar dat je dat volgende wel moet proeven. De bron van alle zogenoemde ellende is Abba, de vader van het meelij. Tegelijkertijd de bron van alle barmhartigheid. Degene die dit inzet in mijn leven, waartoe dan, vader? Het doet pijn. Het doet me heel erg verdriet. Maar waartoe zet u het dan in? Wat werkt u ermee uit? En dan kan die baas die je hebt, die werkgever, nog zo'n slavendrijver zijn. Maar dan komt er wat anders in je hart. Dan de irritatie, dan je recht halen, dan je gelijk. Hij is ook naast de vader, de Abba van het medelijden, hè, dus de bron van alle dadelijk barmhartigheid, want hij bewijst dat medelijden in uw en mijn leven. Hij is ook de God van alle vertroosting. De vader van het medelijden is niet alleen degene die ons lijden geeft en met ons meelijdt, maar hij zal ons vertroosting schenken. Ook hieraan zijn we niet gewend. Ook hieraan zouden u en ik moeten wennen. We zouden het bij hem moeten zoeken. Maar meestal zoeken we onze vertroosting bij mensen zoals familie, vrienden, kennissen, broeders of zusters zelfs. Maar dat is niet wat Paulus bedoelt. Paulus bedoelt, je moet bij hem zijn. Bij de plaatser. Degene die je vertroost ten diepste. Vers 4 zegt dan, die ons aanspreekt in al onze verdrukking, zodat wij hen die in allerlei verdrukking zijn, kunnen aanspreken, kunnen toespreken met de vertroosting waarmee wij zelf door God aangesproken worden. Waarom zit u nou op toerusting? Als dat is tot meerdere eer en glorie van uzelf, dan is dat wel fijn. Maar u zit hier eigenlijk om dat instrument te worden wat God nodig heeft straks. Hij vertroost en is de vertrooster. Als u vertroost bent door, kunt u een ander vertroosten met datgene waarmee u vertroost bent. De God, staat er, de God aller vertroosting wil ons namelijk in al onze verdrukking die hij zelf inzet, aanspreken. Er langs bij roepen, een arm om je heen slaan. Om ons te leren, om ons toe te rusten. Daarom zit u hier. Daarom wordt er gesproken in de dienst. Daarom zitten we op Bijbelstudie. Om ons te leren, ook hen die in allerlei verdrukking zijn, te kunnen aanspreken met de vertroosting waarmee wij zelf door God aangesproken worden. Wat me zo opvalt is, als je bij iemand die komt, die dit begrijpt, dan ben je na 2 minuten geneuzel, met alle respect, na 2 minuten social talk, zit je midden in de kern. Dan ben je bezig met de dingen waar het werkelijk om gaat. Daar praat je dan over. En ik denk dat we wel eens, ik heb dat ook wel eens hoor, dat ik me laat verleiden, dat ik in de auto stap en denk van, was dit nou nodig voor? Dan heb ik een uur gereden, bij wijze van spreken, ik heb er een uur gezeten, ik ga nu weer een uur naar huis. Dan heb je dat onbevredigende gevoel dat je niet gedaan hebt waarvoor God je gestuurd heeft. En dan vaak is het lichter dan mij. Ligt de schuld bij mezelf. Heb ik te vaak doorgevraagd naar het een, terwijl ik een gegeven moment had moeten kappen en moeten doorvragen naar het ander. Want daar gaat het eigenlijk om. Die vertroosting waarmee God u vertroost, dat in eerste plaats draagkracht voor u van hem. En in de tweede plaats, is dat de draagkracht die hij geeft aan u om een ander mee te vertroosten. Dan staat het leuk in een bepaalde volgorde. God, de Vader geeft ons, zijn zonen, verdrukking. Wij lijden. Abba, de Vader van het medelijden, leidt met ons mee. De God aller vertroosting spreekt ons aan met vertroosting. Wij ontvangen vertroosting. Wat is nou de wisselwerking? Abba geeft een ander verdrukking. De ander leidt. Abba, de Vader van het medelijden, leidt mee. Wij leiden mee. We mogen de ander aanspreken met de vertroosting waarmee wij zelf door de God van alle vertroosting aangesproken werden en vertroosting ontvangen hebben. En de ander ontvangt, mede door ons aanspreken, vertroosting van God de Vader. Dat gaat snel, maar ik denk als u dat proeft, dat u het kunt beamen. Voor ons is het daarom belangrijk te weten dat God ons alleen met vertroosting kan aanspreken door zijn woord. Dat is een hele fijne om te onthouden. Je hebt echt niks aan mijn goed bedoelde opmerkingen. Van kom op meid, het komt wel goed hoor. Hij is er toch bij? Dan kun je me inderdaad aankijken van, waar heb je het over? Want datgene wat u van mij mag verwachten, nee, moet verwachten, is dat ik u aanspreek, toespreek, bemoedig met zijn woord. Door zijn woord. Wat automatisch inhoudt dat ook wij slechts een ander kunnen aanspreken met de vertroosting die wij door zijn woord ontvangen hebben. Soms verleent God ons deze genade tot vertroosting. Want als we vertroosten, dan zetten we niet onszelf centraal. Als we vertroosten met het woord waarmee we zelf vertroost zijn, dan zetten we degene die ons vertroosten centraal. En soms kom je nog zo'n grote mens tegen. Een veel voorkomende uitspraak is dat iemand hetzelfde lijden zou hebben moeten ondergaan om te begrijpen wat de ander voelt en meemaakt. Dat wordt je dan vaak gezegd, ja, jij kan dat niet voelen. Nee, dat klopt. Dat klopt helemaal. En er wordt dan ook gezegd, ja, alleen degene is in staat, alleen diegene is in staat de ander te vertroosten die hetzelfde kent. Maar het heeft te maken met sentiment, met gevoel. Het heeft niets te maken met Gods woord, met alle respect. Want het criterium is niet, heb ik uw lijden ondergaan en kan ik u vertroosten? Dan zou je dus als voorganger alles moeten meemaken om het te kunnen doen. Pertinent niet, dat kan ik u met recht zeggen. Het criterium is niet of wij onderling hetzelfde lijden van de Vader hebben ondergaan, maar of wij door de God van alle vertroosting met vertroosting aangesproken zijn en door hem vertroosting gekregen hebben. Bijvoorbeeld volharding om onder de door hem gegeven verdrukking te blijven staan. En als je daar wat van kunt zeggen, maak je hem groot. Want dan praat je over wat de schrift heeft gedaan. Dan praat je over wat degene die achter de schrift staat in jouw leven heeft gedaan. Dan hoef je niet datzelfde te hebben ondergaan. Dat zou wat zijn, zeg. Maar het is, je hoort hem vaak hoor. Jij kunt me toch niet begrijpen. Reken maar. Anders dan je denkt. Indien wij lijden, dat is een hele pastorale stad hoor. Indien wij lijden, moeten we geen contact zoeken met allerlei mensen die hetzelfde hebben meegemaakt. Ik bedoel het niet vervelend, ik hoop niemand voor zijn te schoppen. Maar je hebt niets aan al die praatgroepjes van al die mensen die hetzelfde hebben. Oh, heb jij dat ook? Oh, ik heb het ook. Als ik hier druk, dan komt het daaruit. Hebben we dat ook? Fijn. Wat heb je dan? Nou, als je daaruit komt het daaruit en andersom. Gezellig. Maar draag dat. Ja, sorry, ik ben misschien wat kritisch, maar al die praatgroepjes over al die... Op zich misschien heel nodig. Laat ik alsjeblieft voorzichtig zijn, anders zit ik therapeut in de weg. Maar het gaat om wat God zegt. Het gaat om keihard wat God zegt. Indien wij lijden, moeten wij geen contact zoeken met allerlei mensen die hetzelfde hebben meegemaakt. Dat houdt ons namelijk in dat lijden. Dat houdt ons op hetzelfde vlak. Dat houdt ons in hetzelfde niveau. Daar komen we geen steek verder mee. Je wordt alleen maar bevestigd. En ik heb het idee dat bevestigen ook betekent neerdrukken. Ja, toch? Moeten we geen contact zoeken met allerlei mensen die hetzelfde hebben meegemaakt of begrip voor onze situatie hebben? Het zou immers heel goed mogelijk kunnen zijn dat zij die vertroosting zoals Paulus hier bedoelt nog nooit ondervonden hebben. We zouden zelfs op een verkeerd spoor gezet kunnen worden. Je krijgt dan te maken met menselijk medelijden. Zoals, wat erg hè? Jongen, wat zielig. Ik heb hetzelfde meegemaakt. Vreselijk. Weet je het al van die en die? Hoort u het rondgaan? Het lijkt af en toe de gemeente wel. Het had nog veel erger kunnen zijn. Ben je er nou nog niet overheen? Boeren, porseleinpoten. Joh, dan moet je niet accepteren, maak er werk van. Dat is een fijn advies. Dan komen ze uiteindelijk bij de voorganger en hebben ze al 10 keer gehoord van al je broeders. Joh, moet je een brief voor schrijven, moet je telefoneren, moet je werk van maken. En wat zegt dan de voorganger? Waarom kom je bij mij? Nou, van harte beterschap hoor, doei. Dat soort cretologie, menselijk smeerwerk. Vader ziet ons lijden, nou lezen hè. Helemaal niet als erg, zielig of vreselijk. Hij zet het zelf in. Hij leidt mee, geeft ons vertroosting en heeft een vast omlijnd doel voor ogen. God, hoofdletter, spatie, dank. Het dient ergens toe. Een kaart met van harte beterschap, oef, is dan ook in wezen volkomen ongepast. Wij zijn al beter af. Oh, sorry. Ik wil wel een kaartje sturen, hoor. We zijn al beter af, omdat het lijden dat door onze Abba Vader is ingezet, het beste is wat ons kan overkomen, het dient zijn plan. Hij is bezig om van ons een bruikbaar instrument te maken. Ik denk wel eens met alles wat we zeggen tegen elkaar, met elke predikatie die wordt uitgesproken, met elke Bijbelstudie die we hebben, ik zeg het wel eens tegen Kees en Daten. Je zou dan eigenlijk nu alles tegelijk moeten zeggen. Of je zou tegelijk al die toetsjes die er zijn, in één keer allemaal in werking moeten stellen, zodat het één totaal geeft. Maar in een predikatie tik je één, misschien twee dingen aan. In een Bijbelstudie raak je één of twee dingen. Nou, waar ik heel erg voorzichtig in ben. Want ik wil hem niet tekort doen. Dat is onze kennis van God is zo beperkt. Dat zou heel goed gelezen moeten worden. Want God is degene die alles in zijn richting zet. Dat is een wijze richting. Daar zit zijn hart achter. In alles wat ons overkomt, in heel dat reilen en zeilen, daar is God bezig liefdevol te plannen. Mag ik het zo zeggen? Daar dient alles wat er ons gebeurt, af en toe best moeilijk om te begrijpen, maar zijn heerlijk doel. En God werkt zaken uit. Ik vraag zo. Zo zit God in elkaar, dat zegt hij. En dan ben ik me zo bewust dat die kleine vierkante bovenkamer van ons nog maar een flartje begrijpt van de grote God die die is. Ik wil hem kennen. Als je hem kent zoals Paulus zegt dat hij is, ga je hem vertrouwen. En ga je uiteindelijk ook niet steunen op broeders en zusters met alle liefde, maar steun je ten diepste op hem. Onze kennis van God is zo beperkt dat wij niet begrepen hebben dat alles wat ons overkomt, zowel lichamelijk als geestelijk lijden, de situatie waarin we ons bevinden, thuis of op het werk, gehuwd geweest of ongehuwd, lijden om kinderen. Als u net zoals ik wat oudere kinderen hebt, dan snap je dat de dichter in de Gouden Eeuw zei, de kleintjes treden op het kleed en de grote treden op je hart. Vondel was dat trouwens. Van den Vondel, sorry. Lijden om onze kinderen. Als je ze nog zo klein kunt insluiten in je armen en te bed kunt leggen. En very simpel. Dan ben je om 7 uur ook aan je avond bezig. Maar als het wat later thuis gaat komen, misschien wel. Als je het niet meer met touwtjes vast hebt, dan wordt dat een zaak die je gaat overleren laten. Lijden om kinderen. Er oud om worden. Er grijs van worden. De kreukels van in je gezicht krijgen. En wat hoor je dan vaak in ons midden? God dank ken ik hem. Want daardoor kan ik het dragen. Gelukkig weet ik waar ik met mijn handjes tekort schiet. Dat hij met zijn armen er nooit aan tekort komt. Het is allemaal in zijn armen. Dan is dat vader in uw hand. Leg ik mijn kind. En u bent dan die biddende vader, die liefhebbende moeder, die niet zelf moe is en geïrriteerd raakt, maar slikt en probeert een brug te houden. Soms kan je tegen een kind zo bot. Je hebt gelijk. Ja, je hebt altijd gelijk, maar het is niet de manier waarop je het moet zeggen tegen een kind. C'est le ton qui fait la musique, hebben ze mij geleerd bij Frans, geloof ik. Het is de manier waarop je het zegt. Alles wat je maar kunt bedenken is uit hem. De weg die hij gaat met je kind. Met je kleinkind. Met, vul maar in. Dan heb ik zo die schrift nodig, want ik kom er met mijn hoofd niet. Ik kom er met mijn hoofd niet. Ik heb die schrift nodig. Ik moet weten wat er staat. Om het me eigen te maken. Om ermee te leven. Tot eer van hem. Natuurlijk weten we dit wel. Alleen moeten we nog iets meer kennis zien te krijgen, staat zo mooi, hè? Iets meer kennis zien te krijgen over de Vader van het medelijden en de God van alle vertroosting. Daarom is het zaak, als er behoefte is om met iemand over jouw lijden te praten, de herderleraar of iemand anders te zoeken van wie je weet dat God de Vader hem de genade geschonken heeft, een ander met zijn vertroosting te mogen aanspreken. Hierdoor komt namelijk God onze Abba, Vader, centraal te staan. En vervalt al wat van de mens is en wat tot niets leidt.
Vind ik zo mooi. We gaan pauzeren. Goed, we pakken het tweede stuk van de avond weer op. En dat doen we met het lezen van vers 5. Vers 5 uit 2 Korinthe 1. Waar staat gelijk, want gelijk het lijden van Christus overvloedig over ons komt, zo valt ook door Christus ons overvloedig vertroosting ten deel. Ik denk dat Paulus heel duidelijk iets tegen ons zegt. Hij maakt er geen punt van. Hoe meer het lijden van Christus naar binnen in hem overvloeit, zo viel hem ook door Christus overvloedig vertroosting ten deel. Je zou kunnen zeggen, hoe meer wij lijden, hoe meer vertroosting wij ontvangen, hoe meer wij voor een ander iets kunnen betekenen. En dat moet je goed lezen, want hier kun je alles inprakken wat je denkt. Maar het staat er niet. Er staat gewoon, lijden, vertroost worden, daardoor een ander voor iets voor een ander kunnen betekenen. Want je zegt niet, kom wel goed, kop op, maar je spreekt wat God zegt. In vers 8 en 9 staat, want wij willen u niet onkundig laten, broers, van de verdrukking die ons in Azië is overkomen. Boven mate en boven vermogen waren wij bezwaard, zodat wij aan ons leven wanhoopten. Ja, voor ons eigen besef achten wij de beschikking van de dood te hebben, opdat wij niet overtuigd zouden zijn van onszelf, maar van God die de doden opwekt. Want zegt de tekst die dit bespreekt, de verdrukking van Paulus was zo groot en zo boven vermogen, dat hij in de veronderstelling was dat hij zou sterven. En dat God de dood over hem beschikt had. Paulus stierf echter niet en kwam erachter dat dit lijden hem van Gods wegen was toebedeeld, opdat hij niet langer van zichzelf overtuigd zou zijn, maar van God die doden opwekt. Dat is een zinnetje waar ik langdurig naar heb gekeken. Ik kan me er geen voorstelling van maken, zegt onze werktekst, dat Paulus een dergelijk lijden moest ondergaan alleen maar om van het van zichzelf overtuigd zijn af te komen. Maar dat is een zaak die God aangaat. Als ik hem doortrek, kom ik bij u en bij mij terecht. Hoe zit het dan met ons? En ik kan heel privé, particulier zeggen, hoe zit het dan met mij? Want dat is wat ik wil weten. Wij barsten immers van de zelfovertuiging. Ook al doen we het anders voorkomen. En dan zegt de tekst logisch. Want God heeft ons nog niet op de rand van de dood gebracht. En ook al was dat wel het geval, en dan komt er iets wat ik proeven wil. Dan nog hebben wij niet tegenover de gemeente getuigd dat het keihard nodig was om van het van onszelf overtuigd zijn af te komen. Omdat we niet begrepen wat God onze Vader aan het uitwerken was. Dat heet in het Amerikaans de big, big eye. Dat ontzettende grote ik in ons. Het kan best zijn, want ik denk dat dat heel erg duidelijk is. Dat we, als we praten met Vader, heb ik geen enkele reden om me overeind te houden. Als ik praat met Vader, heb ik geen enkele reden om me groter voor te doen of beter voor te doen. Dan mag ik gewoon zijn die ik ben. Dan kan ik tegen hem zeggen wat me dwars zit. Dan kan ik met hem praten over wat er is. Tegelijkertijd realiseer ik me ook. En wil ik weten, dat zei ik in het begin van de avond. En dat is wat me heel erg bezighoudt. Wat wilt u me laten zien? Wat wilt u me tonen? En soms laat God dingen toe waarvan ik weet, heel diep in mijn hart, het was zo keihard nodig. Ik zat me met mijn eigen wijze kop u zo in de weg. En nou sloopt u dat. En het is het beste wat me kan overkomen, dat u dat wegsloopt. Ik heb het wel vaak tegen hem gezegd. Want tegenover hem wil ik geen spelletje spelen. Heel vaak. En als ik nog niet alles gezegd heb, komt omdat ik er nog niet achter ben. Maar heel vaak is het zo dat ik zeg, vader, je hebt zo'n gelijk. Het kan niet anders dan zo. En het was het beste zoals u het uitwerkte. Waarom doet God dingen die je pijn doen, denk je? Waarom brak God in mijn leven, en ik wil niet privé worden vanavond, dat is pertinent niet mijn bedoeling. Maar ik denk dat we allemaal successieflijk, als u eerlijk bent, de dingen kunt noemen die God in uw leven heeft aangepakt, omdat u daarin zo uzelf zocht. Omdat u daarin zo overtuigd was van uzelf. Ik kan ze noemen hoor, maar daar heeft u niks aan. Ik weet één ding. Dat God hardnekkig door is blijven gaan. Of dan zeg je misschien van God stijfhoofdig, dat kan. Maar dat God heel lang heeft moeten doorwerken in mijn leven. Voordat ik het losgaf. Niet alles. Maar er waren dingen waarvan ik weet, daar knok ik voor. Om te ontdekken al die energie voor Joker. Want het beste was dat hij het me afnam. En dat zijn dingen waar je als mens misschien ontzettend aan hecht. Een opleiding. Een titel. Carrière. Drot er anders voor je naam. Weet ik veel waar u mee worstelt of zit. Een studie die God uit je handen haalt. En dan dat je denkt van ja, maar daar ging ik voor. Daar deed ik het voor. En God zegt, ho, die muur, daar ga jij tegenaan nu. Ga maar eens even flink botsen. Om na een aantal jaren te ontdekken van alle mensen. Ik had u alleen maar in de weg gezeten als u me had laten doorgaan. Nog meer in de weg gezeten. En in plaats van dat we met elkaar praten over de dingen die ook interessant zijn, best. Maar koffievisite is lang genoeg hoor, als het een half uur duurt, denk ik. Ah, 3 kwartier vooruit, een stukje gebak erbij hebt. Maar als je dan nog niet uitgepraat bent over jezelf, my goodness. Ik kom dus niet zo graag op visite. Ja, ik doe het wel af en toe. Maar het gaat niet om dat ik u niet graag zou willen zien of met u zou willen praten over de kopjes van de narcissen die al boven de grond uitkomen, als dat kan. Ik heb geen idee, ik hoop ze alleen maar bij Albert Heijn is een pakje, weet je wel, 3 voor 5 gulden of 10 woorden, weet ik veel. Maar wanneer praten we dan met elkaar over datgene? Wanneer getuigen we, als ik het even zo mag gebruiken, van datgene wat God in ons leven moest doen omdat het keihard nodig was? Niet iets om mee te geuren, want dan heb je weer zo'n grote ik. Maar als God het in je eigen leven heeft gedaan, kun je misschien tegen een ander zeggen waarbij je ziet de worsteling die je zelf hebt gekend, iets laten zien van datgene wat God zegt. Dat is het wezenlijke. Ik denk als we zo met elkaar op visite zitten, dan eindig je samen op je knieën. Ook met vuile afwas, maar samen op je knieën. En praat je met elkaar over de dingen die God heeft gedaan. Het was geen vrome praat. Dat is wezenlijk. Iedere keer als er bij Paulus lijden werd ingezet, miste dit zijn uitwerking niet. En raakte hij weer een stukje van zijn eigen ik kwijt en dankte hij God de Vader voor deze genadegave. Terwijl, zegt vers 11 uit 2 Korinthe 1, terwijl gij ook tezamen met ons medewerkt, moest kijken wat er in het groene boek of in het blauwe boek van staat. Iets met tezamen onderdaad, geloof ik. Nee, niet tezamen onderdaad, dat is wat anders. Terwijl gij ook, tezamen met ons medewerkt met uw smeekbeden, opdat uit veler mond voor de genadegave ons geschonken, door vele dank gebracht mag worden voor ons. Datgene wat Paulus hier zegt, miste ook zijn uitwerking niet in de gemeente. Ik heb bewust daar die hoofdletter gezet. Ik zie het voor me. Heb je het al gehoord van Paulus? Pff, die heeft me geleden, joh. Tot stervens toe. En hierdoor heeft God hem van het overtuigd zijn van zichzelf afgeholpen. Fantastisch. Wat een genadegave, hè? Zullen we een dankdienst houden? Geef jij het aan iedereen door, dan kunnen we dat met zoveel mogelijk monden doen. Ik vind het een mooie variatie. Maar ik vind hem wel waar. Hoe vaak is het in ons leven zo dat? Hoe vaak klinkt dat op een Bijbelkring en eindigend op je knieën aan het eind van de avond, word je stil van het gebed dat iemand uitspreekt, waar je in je hart amen op zegt. Dan hoor je een zuiverheid en een diepte van lijden, dat als je niet uitkijkt, je geen droge ogen houdt, zoals God het uitwerkt. Indien wij op deze manier leren met ons lijden om te gaan, dan kunnen wij iedere zondag gaan verhalen bij wie God onze Vader nu weer lijden heeft ingezet. En zien we uit naar wat de Vader van het medelijden en de God van alle vertroosting bij onszelf en bij iedereen aan het uitwerken is. Dan heb je geen nieuwsgierigheid in je neus, maar wil je weten om Vader te kunnen danken. Mogelijk het van onszelf overtuigd zijn wegnemen, of om vertroosting aan te leren, of een lesje in volharding. Wat het ook zij, mondig genoeg om te danken voor al die genadegaven die hij ons wil geven. En dan staat er in de tekst, zo begon vers 11, terwijl gij ook tezamen met ons medewerkt met uw smeekbeden. Dat is 11a, hè? Dus te hulp komen met uw voorbeden, zegt de MBG dan. Dit tezamen medewerken is niet je handen uit je mouwen steken, prediken of iets dergelijks, maar smeekmede bij het bidden met dank richten tot God. En bidden is niks anders dan wel hebben. Je hebt het uitstekend, want de enige bij wie je moet zijn is bij Vader. Wat heb je eraan als je tegen Truus vertelt, welke Truus dan ook, of tegen Henk, welke Henk dan ook. Tenzij die of kan vertroosten met datgene waarmee die zelf vertroost is. Of waarmee zij zelf vertroost is. Maar het gaat erom, de enige bij wie je moet zijn is Vader. Het woord smeekbeden, het staat er in het Grieks genoemd. Binding is de grondbetekenis. En Van Dalen dan, het woordenboek, zegt, binding is een band tussen personen, is een gebondenheid of relatie. Als je dat op ons toepast, dan krijg je, het is de band, de relatie tussen God en ons, en de band tussen de leden van het lichaam van Christus onderling, tussen u en mij. Als alles zijn gangetje gaat, zo van, gaat het goed? Ja hoor, alles kids, of alles flex, zeggen jongeren tegenwoordig, alles is flex. Dan is er wel een band, maar meer op een afstand, als toeschouwer zou je kunnen zeggen. Maar als God onze Vader bij iemand van het lichaam van Christus lijden inzet, dan wordt het ineens een heel andere zaak. Dan ben je geen toeschouwer meer, maar je wordt bij hem of haar betrokken. De band wordt aangehaald. De binding tussen ons wordt groter. Of, vul maar een ander woord in. En je richt je tot Abba, de Vader van het medelijden en de God van alle vertroosting, met wie de binding al lang bestaat, en smeekt hem, opdat hij hem of haar geven naar de rijkdom van zijn heerlijkheid met kracht pal te staan door zijn geest in de innerlijke mens, opdat Christus door het geloof hun hart nog meer bewonen. Wilt u hem helemaal concordant hebben, dan moet u dat maar nakijken in een van uw vorige magazines. Op die manier mogen wij tezamen met degene die lijdt medewerken met onze smeekbeden, met dank aan God onze Vader voor deze genadegave uit veler mond. Indien je de uitwerking van het door de Vader van het medelijden en de God van alle vertroosting ingezette lijden in je eigen of in andermans leven gaat ontdekken, dan kun je tot tranen toe bewogen zijn om de liefde van God voor zijn instrumenten van ontferming. Hé, luister eens, het gaat over jou hoor. Over, jij bent zo'n instrument van ontferming, die hij door lijden heen van tevoren gereed maakt naar binnenin heerlijkheid. Het enige wat je dan kunt doen, alleen maar kunt doen, dat is amen zeggen. Romeinen 12, een drietal versen. De versen 1 tot en met 3. Iets waarvan u misschien denkt op grond van uw aantekeningen, op grond van uw gigantisch goede geheugen, weet ik. Ik zou bijna zeggen, het is mijn fout dat het er nog niet is, maar u zou nog eens moeten luisteren naar al die predicaties over Romeinen 12. Van 9 juli, 16 juli, 6 augustus en 3 september. Die vier predicaties over dat kei-gedeelte uit Romeinen 12. En ik denk dat het zo knap is wat Paulus daar zegt. Ik spreek jullie dan aan, broeders. Paulus beveelt niks. Paulus spreekt aan. Het kan best zijn dat naar jouw kind toe het bevel niet werkt, maar wel de aanspreking. Wel die brug van hart tot hart. In plaats van het bevel van zo moet het. En je haalt de brug op en je laat het stikken. Aanspreken. Erbij zijn met je hart. Bidden voor dat kind. Ik spreek jullie dan aan, broeders. Ja, er staat weer dat langs zij roepen. Arm om iemand heen. Ik spreek jullie dan aan, broeders. Door de God van het medelijden. Daar heb je die term weer. Jullie lichamen te stellen tot een levend, heilig en God welgevallig offer. Dit is jullie logische eredienst, de logische godsdienst. En stel je niet in op deze eon, maar wordt omgevormd door de vernieuwing van jullie denkzin, om naar binnenin te toetsen wat de wil van God is. Het goede, welgevallige en gerijpte. Want krachtens de genade die mij geschonken is, zeg ik aan ieder onder u, koester geen gedachte hoger dan u voegen, maar gedachten tot verstandig zijn, naar de mate van het geloof dat God elk een in het bijzonder heeft toebedeeld. Het woord dan, ik spreek jullie dan aan, broeders, dan, in vers 1, verwijst naar wat Paulus de Romeinen, en daarmee ons, geleerd heeft vanaf Romeinen 1, vers 1, tot en met 11, vers 36. En dan zeg ik dat in een predikatie, en dan laat ik het aan u over, en dan zie je hoe het uitwerkt, dan is er een broeder die het oppakt en kijkt van, hé, wat dan? Wat dan? Wat heeft Paulus ons dan geleerd, dat hij kan zeggen in Romeinen 12 vers 1, ik spreek jullie dan aan, broeders. Nou, het woordje dan in vers 1 verwijst naar wat Paulus de Romeinen en daarmee ons geleerd heeft vanaf Romeinen 11 vers 1 tot 11 36. Zonder al die kennis van God, die hij in deze hoofdstukken aan het daglicht brengt, zou het voor Paulus onmogelijk zijn geweest tot deze oproep te komen. Wat is dat dan, wat hij geleerd heeft? En waarom kan hij ons dan toespreken door de God van het medelijden en vragen onze lichamen te stellen tot? Omdat hij in 1 vers 17 gezegd heeft, de rechtvaardige zal uit geloof leven. In 3 vers 21, thans is echter, los van de wet, gerechtigheid Gods geopenbaard. In 4 vers 3, Abraham geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. 5 vers 9, in Christus bloed zijn wij gerechtvaardigd. In 5 vers 10, toen wij nog vijanden waren we al met God verzoend door de dood van zijn zoon en worden we gered in zijn leven. Het gekke is dat we misschien in vorige situaties daar prijs de Heer op zeiden en het we nu lezen zonder daarop te reageren. Of misschien springt uw hart op, dat kan. In 5 vers 12 staat dan, alle mensen zijn doelmissers, omdat de dood alsmaar door blijft gaan. En in vers 19 uit datzelfde hoofdstuk, door de ongehoorzaamheid van één mens is iedereen als doelmisser ingezet. Maar door de gehoorzaamheid van één zal iedereen als rechtvaardige worden ingezet. Dat inzetten, snapt u waarom ik dat vet heb laten staan? Of vet heb afgedrukt? Snapt u ook wat het betekent ten opzichte van wat er eerder gezegd is in de studie? Moet u dat lijntjes proberen uit te rollen? Als hij inzet, gaat er dan iets buiten hem om? In 8 vers 1, een vers waar we zo ondersteboven van raakten, ik nog wel. Er is geen veroordeling meer voor hen die in Christus Jezus zijn. Na Romeinen 7 is dat de juichtoon uit Romeinen 8 vers 1. Gods geest woont in ons, zeggen de versen 9 en 11. En vers 15, omdat wij tot stand van zoon, ik heb het maar even letterlijk laten staan, zijn uitgeroepen. Hè? We zijn het zoonschap. Mogen wij tegen God, de plaatser, dat is wat het woord letterlijk betekent, Abba, Vader zeggen. In vers 23, we hebben de geest als eerstelingsgave ontvangen. En wachten op het zoonschap, de vrijkoping van ons lichaam. Zo'n vers, wat nog wel eens verkeerd gebruikt wordt. Maar moet u kijken wat er staat. U kunt niet zeggen, ik zet een punt op de plaats waar het u uitkomt. Alles werkt mede ten goede. Ga eens door, je bent nog niet klaar. Alles werkt mede ten goede. Voor ons die God lief hebben. En die naar zijn voornemen geroepene zijn. U en ik kunnen datgene wat God al een rijkdom uitstalt op waarde schatten. 29. God de Vader heeft ons tevoren gekend. Tevoren bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld van zijn Zoon. Hij heeft ons geroepen, ons gerechtvaardigd en zal ons ook verheerlijken. En dan dat vers 35. Er is helemaal niets wat ons kan scheiden van de liefde van God die in Christus Jezus is. 23e vers van hoofdstuk 9. Wij zijn Gods instrumenten van ontferming die hij van tevoren tot heerlijkheid gereed maakt. Dus, dat wat betekent gereed maken voor. 10 vers 17. Het geloof is door horen tot ons doorgedrongen en wel door het overvloedige woord van Christus. Dan die wonderlijke verzen. Om onzentwil heeft God de Vader Israël nu reeds 2000 jaar terzijde gesteld. Zodat we zelfs nog beter dan zij zelf begrijpen welke heerlijkheid binnenkort over hen geopenbaard zal worden. En dat betekent, als dat zo is, dat daarvoor heerlijkheid over ons geopenbaard zal worden. He, u mag echt Colossense 3 lezen hoor. De versen 1 tot en met 4. En dan de laatste verzen. O diepte van rijkdom en wijsheid en kennis Gods. Hoe ondergrondelijk zijn zijn oordelen en hoe onnaspeurlijk zijn wegen. Want wie heeft de denkzin des Heren gekend of wie is hem tot raadgever geweest? Of wie heeft hem eerst iets gegeven waarvoor hij vergoeding ontvangen moet. En dan komt de jubelkreet over de erkenning, over de erkentenis van God. Want uit hem, en door hem, en naar binnen in hem is het al. Hem zij de heerlijkheid naar binnen in de gemeente. Amen.